De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, vanuit een studio in Nijmegen is dit de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos.
Ik wurde niet als kanslerin geboren en ook niet als partijvoorzitzende. Wahrlich niet. Ik heb mir immer gewünscht en vorgenommen, meine staatspolitischen en parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen en sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. En jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
Sie geht weg. Angela Merkel. Na 16 jaar Bundeskanzler te zijn geweest, het hoogste politieke ambt in Duitsland, laat ze Duitsland een beetje verweest achter. U hoorde haar hier in het, op het CDU-congres van 3 jaar geleden aankondigen dat het de laatste periode was. Na Helmut Kohl, die ook 16 jaar aan de macht was, wilde iedereen het anders gaan doen. Maar nu, na Merkel, doet iedereen een beetje zijn best om op haar te lijken. En dat lijkt me een groot compliment voor haar leiderschap. Marlijn Schoneboom woont en werkt in Berlijn. Hij is correspondent Duitsland voor De Groene. Hij is historicus, cultuurhistoricus zelfs, schrijver en journalist. En hij neemt deze week in een mooi artikel afscheid van Mutti Merkel. Dag Marlijn, welkom in de podcast.
Ja, hallo Kees. Bedankt dat ik er kan zijn.
Ja, fijn dat je er bent. Mutti Merkel, mag ik dat zeggen?
Nou, dat hangt er erg van af hoe je dat bedoelt, denk ik. Ja. Er zijn mensen die dat een beetje spottend gebruiken. Anderen vinden het een beetje seksistisch. Maar in mijn artikel, dat vond ik eigenlijk een van de interessantste gesprekken, haal ik een psycholoog aan. Ik heb een interview met een psycholoog gevoerd. Deze keer niet met een historicus of politicoloog. En die gaat er heel diep op in, juist op dat Mutti-woord. En dat was deze keer erg interessant.
Vertel eens, wat vertelde hij daarover?
Nou, hij gebruikte dat cliché, wat het uiteindelijk toch is. Maar vond dat dat toch gebruikt kon worden. Hij omschreef haar als de moeder der natie. In die zin dat ze, als het ware, niet alleen de burgers als haar kinderen opvatte, hè, zoals wel eens wordt gezegd, maar... Ze gedroeg zich ook zorgzaam, zei hij. Zelf opofferend, onzelfzuchtig. Maar tegelijkertijd zat daar ook een klein probleem aan vast. Omdat ze nam als het ware de problemen van de burgers af, zo zei hij. Wat er natuurlijk ook voor zorgde dat ze ook de verantwoordelijkheid van burgers afnamen. Mensen vonden het ook wel fijn. Ze vonden het erg fijn dat er iemand was waarvan het leek alsof die eigenlijk wel alles zou oplossen. Ik denk dat dat een heel typische omschrijving is. En als je daar het woord moeder voor wil gebruiken, dan, en dat is dan niet seksistisch bedoeld, vind ik dat eigenlijk wel passend. Want dat merkt hij ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Nou ja, wat het voordeel daarvan is, dat kan ik me wel bedenken. Maar blijkbaar heeft het ook een nadeel. Wat beschrijft die man als het nadeel?
Ja, hij heeft daar twee voorbeelden van. Van de ene kant het verantwoordelijkheid afgeven. Denken, nou ja, het wordt wel opgelost, hè, door Merkel, die ook wel de crisiskanselier inmiddels wordt genoemd, omdat ze zoveel grote internationale crisis heeft opgelost. En uiteindelijk kwam het steeds weer goed. Dus dat is dus het grote, een van de grote voordelen. Mm-hmm. Het nadeel is, als je het afgeeft, dat er dan bij burgers, wat hij dan vond en wat meerdere critici ook zeggen, ontstaat er wel zoiets als stabiliteit. rust. Mm-hmm. Maar dat zou ook stilstand kunnen zijn. Dat dingen dus mensen niet actief worden en zeggen wij willen dat en dat veranderen en daar gaan we actief voor aan het werk. Nee, er wordt eerder gedacht van, nou ja, het wordt wel opgelost. Hè? De persoon boven ons lost het wel op. Dat is één nadeel. En het tweede nadeel was natuurlijk dat mooie moment, historisch mooi dan, 2015, toen Merkel zei, wir schaffen das.
Ja,
wacht dat beschrijft
even.
Hij.
Ja, wacht even, dan laat ik dat even horen. Want dat was inderdaad, daar had ik natuurlijk ook uitgedacht, een historisch moment. Daar komt het.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Dit bedoelde je, wir schaffen das. En dan gaat het over de opvang van de enorme stroom vluchtelingen in 2015.
Ja, en deze psycholoog die beschrijft dat dan, dat zo'n moment is dat degene die altijd zei, ik los het wel op, ineens tegen het land zei, wij moeten het doen. We moeten nu toch, ineens wordt iedereen toch verplicht om iets te doen. En dat loste dan weer ook grote nervositeit. Riep dat op. Ja, dus dat was de twee kanten ervan.
Ja.
Het mooie van de moedervergelijking van deze psycholoog was ook dat uitgerekend de woede in dat jaar 2015 kwam van twee kanten. Aan de ene kant van de Oost-Duitsers en aan de andere kant van de rechtervleugel van de CDU. En binnen die moedervergelijking past dat ook wel. Omdat de Oost-Duitsers, Merkel zelf Oost-Duits, heerste dat gevoel, ze zorgt voor het miljoen vluchtelingen of de miljoen migranten die binnenkomen. Maar voor ons, ofwel ze zelf een van ons is, doet ze niks. Hè, dat gevoel, teleurstelling over de moeder. En ten tweede, die CDU als grote familie, waarin de moeder ineens niet meer naar die rechterkant kijkt, waar een soort conflict gaat ontstaan tussen links en rechts binnen de CDU. Nou, dat beschreef deze psycholoog ook als een broederstrijd. Nou ja, in die zin vond ik het wel mooi.
Ja. Nou, daar gaan we het zo nog uitgebreider over hebben. Ik stel voor dat we de moedervergelijking nu laten voor wat die is. We hebben het tenslotte, ik ben er zelf over begonnen hoor, daar niet van. Maar we hebben het over een van de machtigste politica in de Europese Unie. Het is een vakvrouw. Een van de dingen die ik las toen ik jouw columns voor het Duitsland Instituut aan het lezen was, dat vond ik wel grappig, is jij zit sinds 2009, meen ik, in Berlijn.
Ja.
En je hebt dus al heel veel over Merkel moeten schrijven. En meestal heb je dat niet, was dat een tikkeltje saai. Maar nu ze weggaat, vind je het ineens veel spannender. Klopt dat?
Ja. Dat klopt, inderdaad. Ja.
Hoe komt dat?
Ja, ik vond het altijd zo vanzelfsprekend. Tuurlijk, het was ook spannend af en toe. 2015 vond ik heel spannend, 2016 ook, 2016. Juist ook 2017 toen ze zei, ik blijf nog een keer. Mm-hmm. Toen Trump kwam en iedereen dacht, oh god, wat moeten we doen? Toen zei Merkel, nou, ik blijf nog. Hè? Dat was ook zo'n mooi moment. Natuurlijk, dat waren mooie momenten. Maar simpel, Als journalist zelf heb ik toch altijd heel erg het verlangen, moet ik eerlijk zeggen, naar toch een beetje de meer curieuze onderwerpen. Naar onderwerpen die niet zo vanzelfsprekend zijn. Het was natuurlijk zo, Merkel was er de hele tijd. Het was ook het onderwerp wat vanuit Nederland, toch even eerlijk gezegd, hè, was het dus of het was Merkel of het waren neonazi's. Dat zijn altijd de twee onderwerpen die een beetje op je afkomen als correspondent. Dus het was een beetje de, het vanzelfsprekende onderwerp. Daar had ik inderdaad niet altijd zin in. Dat geef ik toe.
Een beetje de verplichte kost.
Maar wat het verplichte kost. De verplichte kost, ja.
Ja. Maar wat maakt het nu zo spannend? Het feit dat ze een vacuüm achterlaat? Of?
Ja, nou, in eerste instantie is het natuurlijk de hoofdvraag voor ons Nederlanders ook. Hoe kan het dat zo'n leider zo lang blijft zitten?
Ja.
En dat iedereen het ook eigenlijk wel heel fijn vindt dat hij zo lang blijft zitten. Ja, nou, wij kennen dat niet zo goed.
Nee, absoluut niet. Nou, nee. Je stelt de vraag zelf, ik had hem ook al opgeschreven. Wat is het antwoord?
Nou, dat is, het is bijna een cliché, maar het klopt. Het, ik kan niet anders zeggen dat het klopt. Het grote kenmerk van de Duitse politieke cultuur is toch gewoon het zoeken naar stabiliteit. En dat klinkt bijna, komt dat weer, dat woord stabiliteit. Maar het is echt zo. Het komt elke keer overal terug. En in Nederland, als er een kabinet valt, dan is dat, nou ja goed, er valt een kabinet en dan gaan we weer verder. En dan in Duitsland, als er maar überhaupt maar, als het maar in de buurt zou komen, wordt er over het einde van de democratie geschreven. Wordt er de angst dat er nu de onrusten en dat daar het hele kaartenhuis in één stort. Daar komt heel veel samen. En dat is ook het historische verhaal. Dat is natuurlijk ook Republiek van Weimar, waarin instabiliteit uiteindelijk zorgde voor de opkomst van extremisme. Dat zit er uiteindelijk altijd achter. En dus is in deze zin, kan je dat makkelijk zeggen, dat ook een kenmerk van de stabiliteitszoektocht of het verlangen ernaar in de Bondsrepubliek is. En dat zie je nu bij Merkel heel duidelijk, omdat zij meer dan Schröder voor haar, is zij echt de vlees geworden stabiliteit.
Ja.
Ze kregen toch voor elkaar mensen het gevoel te geven, ik zit daar, ik zoek het midden en ik zorg ervoor dat het stabiel blijft.
Ja.
Dat is een groot talent
en
ze sloeg daarmee aan in dat diepe verlangen.
Ja, maar dat snap ik en dat straalt ze ook uit. Maar tegelijkertijd, en dat heb ik altijd heel knap gevonden, toont ze ook leiderschap als het nodig is. Hè. Dus in die vluchtelingencrisis was zij de enige Europese leider. Ik heb het later Jan Pronk in een interview nog horen vertellen dat hij het heel slecht vond dat de andere Europese leiders haar daarin alleen lieten staan eigenlijk. Zij zegt, wir schaffen das. Dat was geen uitspraak van het grijze midden, zal ik maar zeggen.
Nee, nou ja, goed. Zo ziet het inderdaad van buiten er heel sterk uit. Op dat moment zelf, geef ik ook eerlijk toe, toen ik hier zat, voelde dat toch anders aan.
Ja.
Namelijk, ik heb Merkel toch ook vooral in eerste instantie als een heel pragmatisch politicus gezien. Het gevoel in Duitsland op dat moment bij de meerderheid was heel sterk, dit moeten we doen. Dit kan niet anders. Het bouwde zich op het jaar daarvoor al. En in de jaren daarvoor ook met een soort nieuw multicultureel ideaal in Duitsland. Dat we Nederland al lang eigenlijk achter ons hadden gelaten op dat moment.
Ja.
Merkel voelde heel goed wat er speelde in de samenleving. Ze wist heel goed hoe ze dus van die grote thema's kon bespelen. Je kan zeggen achteraf, natuurlijk, daar speelt ook een gedeelte van haar, was dat haar eigen overtuiging. Maar op dat moment zetten ze geen stap die ver weg lag van dat wat de meerderheid van de bevolking in Duitsland vond. Op dat moment, in die begin september, paste dat uitstekend.
Ja.
Ze had dat feilloze gevoel voor de meerderheid, waarvoor ze altijd zo wordt geloofd. Dat was op dat moment speelde dat goed mee. Later zou je kunnen zeggen, is dat een beetje kwijtgeraakt in dat jaar. Maar op dat moment speelde dat mee.
Hoe bedoel je, later is ze dat een beetje kwijtgeraakt?
Nou ja, ik woonde er al toen lang in Duitsland, maar wat ik in die maanden daarna meemaakte, dat was echt ongekend.
Namelijk.
Het was zo'n explosie van emoties kwam er los. Aan de ene kant dat idee, wij zijn nu het goede Duitsland. Dat moeten we ook willen zijn. Dat was heel sterk om mij heen in Berlijn. Heel sterk. Iedereen wilde helpen. We moesten, ik ook. We hebben die speelgoed hebben we ingezameld. Allemaal. En aan de andere kant voelde je dat je op een gegeven moment niks kon zeggen. Ja, maar. Dat kon je opeens niet zeggen.
Ja.
Dat gevoel dat je even niet meer kon zeggen, ja, maar wir schaffen das, aber. Dat moment dat ze dat had kunnen, dat ook kunnen zeggen namelijk. Dat gebeurde niet. En er heerste een verkramping in die laatste maanden van 2015. En daar, dat was niet goed. En toen merkte je dat die woede steeds groter werd. Ik weet nog, de eerste grote demonstratie van de AfD in Berlijn. De eerste grote was in november 2015. Ja. En daar kwam dat zo los. Daar kwamen die 5000 mensen opeens.
Ja.
En niemand wist waar die vandaan kwamen. Want de journalisten hadden er nauwelijks over geschreven. Want dat hoorde niet. En toen merkte je, alsjeblieft, laat iemand nou even zeggen dat je ook kritiek mag hebben. Of dat je ook de nadelen mag noemen. Maar op dat moment, in die paar maanden, gebeurde dat niet en dat was niet goed.
Ja, en dat is opnieuw weer een product van die historische last die de Duitsers
voelen. Oh ja, nee, dat was voor een gedeelte, maar dat was natuurlijk ook dat ideaal wat in Duitsland onder Merkel groot is geworden. We zijn het goede Duitsland. Ja. Dat was onder Kohl natuurlijk helemaal niet zo. Ja. Onder Helmut Kohl in de jaren 90 was het een veel conservatiever land, ja, waarin heel, heel duidelijk ook de discussies over asielbeleid veel, veel rechtser waren dan wat Nederland toen heel erg vonden en later in Nederland zelf zijn gaan doen. Dat is onder Merkel waren we uiteindelijk het ideaal wat in Nederland in de jaren 90 het ideaal waren. Dat is onder Merkel gebeurd.
Ja.
En toen dat was heel sterk. Dus in de jaren dat ik in Duitsland woonde, heb ik eigenlijk mee beleefd hoe er een dat gevoel, wij zijn een nieuw soort Duitsland, we zijn een goed Duitsland, culminerend in 2015. En nu moeten we ook het goede Duitsland zijn. En dat laatste was misschien helemaal niet nodig geweest. Ja. Want je kon ook goed zijn zonder jezelf helemaal af te sluiten voor nadelen of voor kritiek of wat dan ook.
Ja. Nou, misschien is het wel aardig, je noemt die tijd, de jaren 90, toen was Duitsland... Kijk, Merkel is ook bij ons in Nederland verschrikkelijk populair. Hè? Ze is misschien wel populairder in het buitenland dan in Duitsland, als dat kan.
Ja.
In de jaren 90 dachten wij heel anders over Duitsland. En als illustratie daarvan geldt, dat lees ik ook vaak in jouw artikelen, de actie in, wat was het, 1993 geloof ik, van twee discjockeys. Nou, een van die discjockeys vertelt over, ik ben woedend. 1 miljoen briefkaarten gingen er richting Duitsland. Luister naar Peter van Brugge die daarover vertelt.
Ik ben woedend.
We zagen een bericht in de krant van die 5 vrouwen en meisjes die in een brandend huis omkwamen. Mm-hmm. Omdat het door rechtsextremisten in brand was gestoken. En dan kun je dus 2 dingen doen. Je kunt wachten op de krant van morgen. Mm-hmm. Of het erger wordt of overgaat. Of je kunt zeggen, en nou pik ik het niet meer. En nou gaan we wat doen, want we hebben een actiemedium,
ja,
namelijk radio.
Ja.
Dat zijn we gaan doen.
De briefkaartenactie.
En dat is toen storm gaan lopen, die eerste dag al meteen.
Ja, het leefde enorm. Dat kan me nog heel goed herinneren. Ja. 1,2 miljoen briefkaarten gingen op een gegeven moment op transport naar Duitsland.
Ja. Dus gewoon, je doet iets. En je denkt niet na verder over of dat effect heeft. Je wil alleen je kwaadheid uit.
Ja, niet doen is geen optie.
En solidair zijn met de mensen die in Duitsland ook kwaad zijn.
Ja. Briefkaarten die op transport gingen. Het lijkt een soort Freudiaanse verspreking die de interviewster daar maakt. Maar ik weet nog zelf in die tijd, ik vond het een onzinnige actie. Maar het was echt heel erg, wij zijn goed en die Duitsers zullen we eens een lesje leren dat het zo niet langer door kan gaan. Hè?
Dat klopt, ja. Ja. Ja, ik heb dat zelf natuurlijk ook meegemaakt. Mijn eerste ik ging niet naar Duitsland. Dat deed je niet. Ik kwam uit een familie waar je dat niet deed.
Ja.
Dat kwam pas veel later toen Berlijn zo interessant werd. Maar inderdaad, dat was zo. Maar dat is achteraf, past het ook past het ook goed in een veel grotere context van dat Duitsland wat net een eenheid was geworden, ineens weer dat enorme grote land was, midden in Europa, waar op dat moment ook, en dat klopt ook echt, een golf van aanslagen plaatsvond op asielzoekerscentra. Dus er was er ook, het kookte ook wat dat betreft. Wat we alleen niet hebben gezien, wat we ook niet konden zien, dat op precies datzelfde moment, in dat jaar 93, dat er toen ook in Duitsland steeds meer mensen daartegen op de straat gingen.
Hm.
Dus de eerste lichtketens, zoals ze worden genoemd, mensen elkaar de hand houden en een kaars en zo vasthouden tegen het geweld. Dat begon toen ook. Dat is het eerste jaar dat het ook gebeurde.
Hm.
Maar aan de andere kant was er een politiek debat onder leiding van Kohl. Dat is niet te vergelijken met hoe Merkel de CDU heeft gevoerd. Het was veel rechtser, veel conservatiever.
Ja.
Veel meer ook het binnenboord houden van de reactionairen. Dat deed hij natuurlijk heel bewust.
Ja.
Dus er was natuurlijk altijd een een reactionaire vleugel van de CDU. En dat bespeelde die ook. Mm. En dat heeft Merkel niet gedaan. En daardoor wordt er ook door politicologen gezegd, daarmee heeft ze die rechtervleugel ook verloren.
Ja.
He, dus dat is ook de kritiek op Merkel.
Is dat een fout die ze gemaakt heeft?
Nou ja, kijk, dat is iets wat je dus achteraf zo goed ziet. Dat die conservatieve toon, of die bijna reactionaire toon, als je Kool hoort praten over vluchtelingen of over asielzoekers, dat had ook een politiek doel. Namelijk het groot houden van de CDU als volkspartij. Dat je dus zorgt dat hij over de hele linie van midden tot rechts afdekt. En dat je dus niet verbrokkeling krijgt, maar dat je ook niet het grootste taboe van Duitsland ontwikkelt, namelijk een partij rechts van die CDU.
Ja.
Dat mocht niet, dat moest vermeden worden. Dus dat deden ze ook. Ja. Op dat moment, toen Kool in het jaar 1993 ook dingen zei van het kan niet, we zijn geen immigratieland. En anderen zeiden, de boot is vol. Een opmerking die in Nederland destijds voor mij verboden was.
Ja.
Die kon je in Duitsland gewoon zeggen als politicus. Het was ook dat kanaliseren van die woede, het binnenhouden van die rechtervleugel. Maar dat heeft Merkel niet gedaan. En je kan je afvragen, had ze dat moeten doen? Ze heeft het geprobeerd. Ze heeft in 2016-17 heeft ze heel duidelijk strengere beleidsmaatregelen proberen te nemen. Maar uiteindelijk heeft ze het natuurlijk niet meer kunnen tegenhouden. Merkel bleef opeens degene die de vluchtelingen heeft binnengehouden. En ja, dus er wordt wel verantwoordelijk gehouden door veel politicologen voor dat taboe uiteindelijk toch. Hallo?
Ja, ik ben er nog.
Ben je er nog?
Ja, maar er gebeurt wel iets op de lijn. Ik hoor ook van alles. Nou,
AfD.
Ja,
AfD. Het taboe, de breuk van het taboe van Duitsland met de opkomst van de AfD.
Ja. Ja, oké, okay, nou, we zijn er weer. Laten we het even over die AfD hebben. De tijd gaat me veel te snel, want ik heb nog veel dingen die ik met je wil bespreken. Je hebt ooit in een eerdere publicatie gezegd dat zoiets als de PVV in Nederland, dat zou in Duitsland, dat kan niet. Heb je je daarin vergist? Is de AfD niet eigenlijk een soort wat wij de PVV hier noemen, of is dat iets heel anders?
Ik denk niet dat ik het ooit heb geschreven dat het niet kan. Ik weet wel dat het veel gezegd is. Ja. Maar en als ik het gezegd heb, laat ik me vooral een beetje indekken. Ja. Dat is ook wel interessant, want als ik het gezegd heb, dan blijft het kloppen in die zin dat de AfD zeker in de eerste jaren en ook nog in 2016... een andere toon hanteerde dan de PVV. Hmm. En dit was natuurlijk weer die typische politieke cultuur. In Nederland wordt het grappig gevonden om veel dingen zomaar te zeggen, hè, waarvan je weet dat het een beetje pijn doet, een beetje provocatief. Hmm. Dan moet je hier toch iets meer voor uitkijken. En dat deed de eerste politici van de AfD, de leiders daarvan, die deden dat heel, heel bewust. Waren ze ook best voorzichtig in Nederlandse begrippen.
Nu niet meer tweede, zo, hè? Nu zijn ze...
Nee, nu niet meer. Nee, nu niet meer. Nee, precies.
En je kunt je eigenlijk... ga door. Ja, ja.
Ja, goed. De tweede is het zo dat het AfD net iets anders is dan de PVV. Met PVV die heeft bijvoorbeeld een heel interessante... ik heb het nu niet zo gevolgd, maar die had heel sterk die bescherming van bijvoorbeeld de vrijheden, ook van homoseksualiteit bijvoorbeeld. Nou ja, dat is dat hier in Duitsland niet zo zou zijn. De AfD is eerder, zoals in Amerika, de Tea Party, gewoon klassiek conservatief, alleen dan nog veel meer naar rechts. Weet je wel? Dus niet ineens dat je zegt, we gaan vrijheden van allemaal. Daar gaat het ons om. Ja. Dat is iets typisch Nederlands. Ja. Dat heb ze hier niet.
Ja. Nou ja, goed. Ik geef je heel kort antwoord graag. Het wordt vaak gezegd als een fout van Merkel, dat ze die rechtervleugel die ruimte gegeven heeft. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ach, het komt daarmee naar buiten en dan daarmee ook de discussie kan gevoerd worden.
Ja, precies. Dat denk ik ook. Precies
Ja.
En dat is precies ook wat ik me de laatste jaren ook erg in geërgerd heb. En waarin ik ook het weer leuk ben gaan vinden om Nederlander te zijn, zou ik maar zeggen. Dat ik het ook fijn vind dat in Nederland, ook al wordt het soms te veel gedaan, je weet in ieder geval wat er gedacht wordt.
Ja.
Precies dat.
Ja.
En wat je in Duitsland ook kan zeggen, is op het moment dat er dus wordt, dat er naar beneden wordt gedrukt. Dat zie je elke keer als je terugkijkt.
Ja. Ja.
Dan komt het er op andere manieren uit.
Ja.
En dan komt het op de manier uit die we helemaal niet willen, namelijk met geweld.
Ja. Ja, goed. Nou, ik hoorde wat storingen, maar die zijn ook weer even weg. Je bent cultuurhistoricus, hè? En in een vorig boek van jou, of je laatste boek, waar je de identiteit van de Duitser onderzoekt, neem je dan ook een cultuurhistorisch symbool, of het Palast der Republiek, heet het geloof ik, dat grote paleis.
Zo heet het vroeger, ja.
Ja, wat herbouwd is in het centrum van Berlijn. Als ik jou nou vraag, een symbool voor Merkel. Iets wat haar kenmerkt. Waar kom je dan op?
Nou ja, ik kom precies op dat wat iedereen nu ook weer schrijft. Dat is hoe ze haar handen hield.
Hoe ze haar handen hield?
Hoe ze haar handen hield. Dat is natuurlijk, ja, in Duitsland wordt er nu weer veel over geschreven, omdat haar mogelijke opvolgers doen het af en toe ook. De ruit. Ze hield haar handen in een ruit. Dat deed ze al heel lang.
Met de vingertoppen tegen elkaar is dat.
Met de vingertop tegen elkaar. Dat er dan voor je buik.
Ja.
Of net iets beneden je buik.
Ja.
Dat er een ruit wordt gevormd. Nou ja, dan kan je zeggen, is dat zo bijzonder? Het is bijzonder omdat het een politiek gebaar is geworden. In 2013 al heeft de CDU er heel simpel campagnefoto's van gemaakt. En daarmee eigenlijk, het was bijna ironisch bedoeld, dacht ik, maar dat was niet zo. Dat was gewoon die ruit, lieten ze zien.
Ja.
En dat was bijna al genoeg. Merkel zei op dat moment op televisie ook tijdens een debat, u kent mij, hè? Sie kennen mich.
Ja.
En daar kwam heel veel in samen. Dat gevoel, het is goed zo. Die ruit is er, het is stabiel, het staat stevig. Dat is dus daarom is het zo uitgegroeid tot het typische gebaar van het tijdperk Merkel.
Ja, en weer dat woord stabiel. Die ruit staat voor stabiliteit.
Dat zegt die psycholoog in het artikel inderdaad. Dat vond ik mooi, ik kan niet anders zeggen. Ik had het nog nooit zo gezien.
Ja.
En toen dacht ik, ja, natuurlijk. Ja. Merkel zelf zegt, ja, ik doe het om mijn rug recht te houden. En het is zo mooi symmetrisch. Hè? Merkel is iemand die toch graag nuchtere opmerkingen maakt. Als men te ver gaat. Want er is natuurlijk enorm over gespeculeerd. Jarenlang over die handgebaren. En dat is bij Rutte minder. Maar er zijn hier van die enorme persconferenties altijd. Met 200 internationale journalisten zitten daar dan. Ja. En die mogen dan even alles vragen.
Ja.
En Merkel krijgt alles over, al de vragen krijgt ze over zich heen. Ja. En ze reageert altijd totaal nuchter op dit soort dingen.
Ja.
Dus het is alleen maar simpel om haar rug recht te houden. Maar die psycholoog maakt er dat die ruit, de ruit van de geborgenheid van, hè, buiten de grenzen is het misschien chaos, maar binnen de grenzen is het veilig. Nou, ik vond het prachtig.
Ja, ja, ja. Goed, maar ze gaat weg, de ruit gaat weg en ze laat ons en vooral de Duitsers verweest achter. Laten we nog tot slot naar de toekomst kijken. Eind deze maand zijn de verkiezingen. Als je het hebt over stabiliteit. Nou, de polls over die verkiezingen zijn verre van stabiel. De een na de ander. Armin Laschet van de CDU die stond een tijd bovenaan. Toen kwam Annalena Baerbock van de Groenen. Die leek het over te nemen. En nu is Olaf Scholz in de opiniepeiling van de SPD de grote leider. En ik heb er zitten rekenen, maar ik niet alleen. Het zou kunnen dat er in Duitsland een linkse meerderheid ontstaat na de verkiezing, als je naar de polls kijkt. Wat vind jij, je hebt nog een paar minuten, hè, hebben we nog om daarover te praten. Wat vind jij het meest spannende en het meest opvallende aan de komende verkiezingen?
Nou, het meest spannend is dat wat mij in het artikel ook opviel, dat er eigenlijk een groot verlangen naar continuïteit heerst. Mm-hmm. Heel anders dan na Kohl, toen ze zeiden, we willen het allemaal anders doen. Links-groen, of het is het rood-groen, past bij een gevoel van verandering, van vernieuwing. Dat heerst nu niet. Zelfs de Groenen, die op een gegeven moment zo hoog in die peilingen stonden, zijn veranderd en zijn bijna een soort middenpartij geworden. Het is bijna alsof alle drie partijen, nu CDU, SPD, Groenen, een soort continuïteit proberen uit te stralen. Een soort, en dat is ook typisch Merkel toch, dat ze zo naar het midden, ze heeft zo het midden gevonden. En iedereen is er zo gevolgd dat ze zelfs ook groene elementen in zich heeft opgenomen. En ja, dat schijnt zich nu naar een verlangen naar continuïteit uit te betalen. Dat is typisch.
Ja. Ja. En die linkse meerderheid die ik soms...
Die linkse meerderheid, ja. Ik zie geen combinatie met die linken. Nee. Als je daar bedoelt. Want dat is inderdaad toch wel... Dat is toch echt wel... Die zijn behoorlijk links, zou ik maar zo zeggen. Dat past niet bij Scholz. Ja. Die nu toch... de nieuwe Merkel speelt. Hè? Hij heeft zelfs die ruit inderdaad al gebruikt. Dat past niet bij hem. Wel bij sommige delen van zijn partij, maar de mensen die nu in die peilingen zeggen we vinden Scholz oké, dat zijn niet de mensen die linken willen hebben.
Nee. Goed, we gaan het zien over een week of vier, dan weten we het. Dankjewel Marlijn Schoneboom voor dit gesprek.
Dankjewel Kees.
Deze week in te lezen in de Groene Amsterdammer. En wat staat er nog meer in de Groene? Een reportage over koolstofboeren die geld verdienen aan hun gewassen en bomen die CO2 absorberen. En de koolstof die zo wordt vastgelegd, die verkopen ze, deze boeren, aan bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. Overal is weer een markt voor te vinden. En een stuk over het Bataclan-proces. U weet nog wel, die verschrikkelijke aanslag in Parijs. Hoe lang is het geleden? 3 jaar geleden? 4 jaar geleden? Volgende week begint dat proces. Overlevenden en nabestaanden komen aan het woord. En ze zijn nog elke dag bezig met de gevolgen van deze bloedige aanslag. U kunt dat lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt dat allemaal uitgelegd. U kunt reageren op wat u gehoord hebt op ons mailadres, podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app, daar worden wij weer erg blij van. Volgende week ben ik weer met een andere auteur van een groene artikel. En deze week werd de podcast gemaakt door Misha Zaad en Kees van der Bos. En de muziek die u hoort is A Tune for N van Paul van Kemenade. Thank you.